Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ja, op 5 december het afgelopen jaar keken de hardloopvolgers, die scrolden door de uitslagenlijsten en die zagen daar ineens Nienke Brinkman, Nederlands vlaggetje, tijd in de 2:26. En menigeen dacht, wie is dat in hemelsnaam? Klopt die nationaliteit? Klopt deze tijd? En toen bleek dat er een vrouw ontzettend hard gelopen had, daarvoor ook al in de bergen, heel veel had gepresteerd in de ultramarathons, in de trailwereld, maar eigenlijk nog helemaal niet lang met hardlopen bezig was. Eigenlijk het echt serieus opgepakt tijdens de pandemie. Alleen dat hier sprake was van een carrière in vogelvlucht, dat was wel duidelijk. Nu zijn we 5 maanden verder, veel is veranderd. Over een week staat ze aan de Marathon van Rotterdam. Begint het al te kriebelen, Nienke?
Ja. Ja, ik heb er heel veel zin in.
Wat voel je?
Ik denk nu, omdat de laatste week is dat je wat minder gaat doen. Dus dan ga je er meer over nadenken. Ja. En dan begint het toch wel een beetje te kriebelen. Ja. Om weer te gaan.
En zijn de kriebels dan vergelijkbaar met toen of is het anders?
Nee, wel dezelfde kriebels.
Ja.
Ja, ik had er toen ook heel veel zin in. En omdat ik gewoon goed heb voorbereid en ik heb wel zin in een wedstrijd. Het voelt niet heel anders, maar er is wel veel veranderd natuurlijk.
Ja, ja,
je zegt net van, ik ben nu wat minder gaan doen. Ben je daar goed in, minder doen? Zo'n week voor de marathon, ik ga nu langzamerhand wat minder doen.
Ik denk wel vooral als je een hele volle voorbereiding hebt gehad, dan heb je eigenlijk ook wel zin om even een week iets rustiger aan te doen. Ik denk misschien is het een goed teken, dan heb je er hard voor gewerkt.
Ja, want jij plaatst een hele tijd volgens mij alles op Strava. En nu zag ik eigenlijk de laatste weken best wel weinig.
Ja.
Terwijl je volgens mij gewoon hard gelopen hebt.
Ja, ja. Dat was een persoonlijke keuze. Omdat ik denk omdat het toch wel een beetje overweldigend was. Veel mensen die nu, je bent niet meer zo anoniem. En ik denk dat ik even rust daarvan wilde. En dat betekent niet dat ik nooit meer op Strava ga. Maar ik had even een paar weken.
Want welk gevoel had je en weet je nog wanneer je dat besluit nam? Niet dat je alles op Strava zou moeten zetten, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar het was blijkbaar, speelde er toch iets in jouw gedachten? Zo van, ja, op deze manier vind ik het niet helemaal prettig meer. Of misschien is het goed dat. Welk gevoel had je?
Ja, ik denk omdat er toch dingetjes opgezet worden van mensen die je helemaal niet kent. En normaal maakte me dat minder niet zoveel uit. En toen ik erover na ging denken, dacht ik, dat is precies wat ik niet wil. En dat is iets van uit mijzelf. Dat moet ik gewoon leren om daar niks aan te trekken. Maar toen dacht ik, ja, daar ga ik later dan wel even mee aan het werken. En dan heb ik nu even een pauze ervan.
Ja, en je zegt, het is toch wel allemaal overweldigend. Beschrijf dat eens.
Ja, gewoon. Ik volg natuurlijk altijd, volgde ik mensen en nu opeens kennen mensen mij of volgen ze mij. Of ja, dat is heel gek voor mij, omdat ik ben nog steeds gewoon, voel ik me een beetje gewoon een amateur hardloper. Zo voelt het. En heel veel is er natuurlijk veranderd in de 5 maanden en daar moet ik wel echt ook wel een beetje aan wennen.
Ja, want je doet eigenlijk iets. Je zegt zo, ik ben eigenlijk nog steeds een amateur hardloper. Maar aan de andere kant, je doet iets wat eigenlijk volledig tegen de spelregels in is eigenlijk van de atletiek. Niemand kent jou. We komen er zo op terug. Je bent eigenlijk in de COVID-periode wat intensiever gaan lopen. En in één keer sta je er. En in een sport als atletiek past dat helemaal niet. Iemand die vanuit het niets in één keer zo snel, zeg maar, de top van de ranglijsten bestormt. Dat zie je soms nog wel eens in een andere sport. Met alle respect, in het schaatsen kan het nog wel eens voorkomen. Atletiek wordt op een dusdanig hoog niveau beoefend. dat eigenlijk iedereen wel versteld staat van... Ja, waar komt deze dame vandaan? Hoe ontstaat dit ineens? Dus het is ook bijzonder wat je nu doet. En besef je dat?
Ja en nee, omdat ik denk... Ja, het zit nu natuurlijk ook al wel een tijdje in mijn hoofd. Vanaf corona toe werd ik ook wel echt heel gemotiveerd. En ik denk toen ik daarvoor hockeyde ik altijd. En het is niet dat ik nou... daar moet je ook hardlopen. En ik was ook wel een fanatieke hockeyer. Ik was gewoon alleen niet goed genoeg voor de top. Maar ik trainde wel altijd veel in vanaf mijn jeugd. Dus het is wel voor mij natuurlijk iets heel nieuws dat het dan gelukt is. Maar het is wel, sport is wel altijd bij mij of zo. Ja.
Was je in het hockey, was je daar, want het is natuurlijk een teamsport. Mm-hmm. Dit is individuele sport.
Ja.
Was je daar ook wel een beetje individueel anders bezig of toch wel anders dan je teamgenoten op dat gebied?
Nou, ik denk in het gebied van uithoudingsvermogen was ik misschien wel een beetje anders. Want ik was eigenlijk nooit echt moe te krijgen. Dus ik mocht altijd ook invallen bij andere teams om meerdere wedstrijden in het weekend te spelen. Maar ja, voor de rest, ik kon goed hardlopen en verder... Ja, ik was gewoon niet goed genoeg voor de hoofdklasse bijvoorbeeld.
Hoe vaak trainde je per week?
Nou, op een gegeven moment heb ik wel 6 keer per week getraind. Wat best wel veel is voor een amateurhockeyer gewoon. Ja, ik vond het gewoon heel leuk. En toen ik dus verhuisde, toen ben ik in Zürich...
Verhuisde van Nederland naar Zwitserland, hè?
Ja.
Ja. Wanneer was dat?
Wanneer was dat? Volgens mij nu 3 jaar geleden.
Heel diep nadenken de Nienke tegenover me.
2019?
Ja.
18? Ik weet even niet uit mijn hoofd.
Toen ben je iets meer gaan hardlopen al, denk ik. Of nog niet?
Toen ben ik aangesloten bij de hockeyvereniging in Zürich. Mm-hmm. En de Grasshoppers heette het. Mm-hmm. En er zitten mensen in het team die nog nooit hebben gehockeyd. En dan zitten mensen in het team die dus al een hele leven hockeyen. En dan kom je thuis van een training en dan heb je het gevoel dat je nog niks hebt gedaan. Dus ik vond dat helemaal niet leuk. En toen ben ik wat gaan hardlopen en wat gaan fietsen, eigenlijk zo een beetje. Ja.
Wat miste je in het hockey, waardoor je het niet gered hebt?
Ik denk gewoon techniek eigenlijk of zo. Ja. En,
ik denk inderdaad niet dat het aan de conditie heeft gelegen.
Nee, ik denk ook niet aan de work ethic. Er is altijd iets waardoor je op een gegeven moment besluit van... joh, ik zet nog een tandje bij om het te redden. En het moment wat je denkt van het gaat hem in deze sport niet worden.
Ja, nee, dat was wel echt, dat merkte ik wel echt. Ja, ik kon gewoon wel hockeyen, maar ik was echt niet een uitblinker, zeg maar.
Ja.
Ja.
Hey, en velen kennen het verhaal van de luisteraars misschien al wel, sommigen nog niet. Wij willen toch ook graag toch nog een keer wel reconstrueren. Wat is nou, is de pandemie nou echt het moment geweest dat het hardlopen echt is begonnen? Daarvoor liep je al een beetje volgens mij.
Ja.
Twee keer per week, drie keer per week
denk
misschien?
Ja, ik denk wel drie keer
drie
per week.
Drie keer per week, dus je was al wel begonnen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk nog wel... echt totaal iets anders van wat je daarna in het trailen hebt gedaan. Wat je in Valencia hebt gedaan. Want je bent nu gewoon... Met Kibet en Kiplagat zijn er ooit in Nederland 2 vrouwen sneller geweest op de marathon.
Ja.
En we hebben het nu nog even over het hockeyen. En dat de pandemie heeft gezorgd voor... dat je tot de pandemie eigenlijk nog maar 3 keer per week aan het lopen was. Wel veel aan het sporten, maar toch. Is het echt zo gegaan?
toen de pandemie begon, vielen er heel veel dingen weg. Dus met je vrienden dingen doen. En ik had gewoon best wel veel vrije tijd. En toen werd het ook zo weer als het afgelopen tijd was. Heel zonnetje, echt lekker weer.
Ja.
Dus dan dacht ik, ik ga nu even een klein rondje rennen. En dan dacht ik aan het einde van de dag ook vaak, nog een klein rondje. En toen ging ik ook wel, want ik had toen een horloge... Ja, en toen dacht ik, nu kan ik, dan ga je een beetje met jezelf in de strijd, zeg maar. Dus toen dacht ik, dit rondje wil ik wel iets sneller of iets langer. En toen op een gegeven moment, toen liep het gewoon een beetje uit de hand. Want toen werd het wel echt 100 kilometer per week. En dan wilde ik ook weer de volgende week 100 kilometer halen.
Maar, en had je toen al een coach? Wist je wat intervallen was? Zat je al op internet naar trainingsmethodes te zoeken? Of
Ik had geen coach. Ik had wel een goede vriend, waar die ook een beetje gek werd tijdens corona. Dus we deden heel veel van die loopjes deden we samen. En samen gingen we toen, waren we een beetje... het is wel echt een beetje amateuristisch.
Ja, maar je zegt, het werd al snel 100 kilometer in de week. Ja. 100 kilometer in de week is niet echt gemiddeld. Weet je? Dan moet serieus in de bak. Of was, maar je bent natuurlijk op een gegeven moment... Je zit in Zwitserland, dus dan is het trailen komt ook al snel dichtbij. Maar was die 100 kilometer verdeeld over iedere dag lopen? Of was dat 5 keer in de week dat je zegt, dan deden we van 15, gingen we naar 20 of liever een keer 25? Of was je wel echt iedere dag was je aan het lopen?
Toen ging ik iedere dag lopen, ja. Omdat ik vond gewoon, omdat je gewoon elke dag zo achter je computer de rest van de dag niks eigenlijk kon doen, dacht ik vind het wel lekker als ik een rondje kan hardlopen of zo. En toen, zo ben ik dus een beetje begonnen om elke dag iets te doen en elke dag net iets langer. Of zo kwam het een beetje dat het volume eigenlijk wat hoger werd.
En het lijf reageerde er gewoon goed op. Die zei niet van, stop, dit ken ik even niet, 100 kilometer in de week.
Nee, maar het is ook niet dat het van 0 naar 100 is gegaan.
Nee. Maar je bouwt het op, maar toch. Weet je, het zijn wel volumes die je al doet.
Gelijk. Ja, ik heb er niet een reactie.
Nee, is wel gebleken.
Ik moet ook wel zeggen, inderdaad, voor veel mensen werd het... moeilijk en moeilijker om in beweging te blijven. Zeker teamsporten, alles lag stil. Je mocht niet meer naar de vereniging of je mocht niet meer naar de club. Sportscholen waren dicht. Maar voor mensen die al aan het hardlopen waren daarvoor... is het soms toch ook wel echt... je hoefde ook niet meer naar het kantoor bijvoorbeeld. En je had enorm die drang om naar buiten te gaan... of om even de laptop of je eigen thuiswerkplek zeg maar te... Om die te ontvluchten, zeg maar. Ja. Waardoor eigenlijk als ik naar mezelf kijk... ik vond die periode het makkelijkst om heel veel te trainen... en me totaal op de sport te richten. En we hebben Emiel Berghout... die zal denk ik over een week redelijk bij jou in de buurt weggaan. Die is dus ook echt in maart 2020 begonnen met hardlopen. Die vroeg in mei 2020 aan mij, wat is interval... En die gaat nu op 2,5, 2,26 weg. Om maar aan te, dus het kan snel gaan. En het is inderdaad, die periode was achteraf misschien wel het meest fijn tussen aanhalingstekens. Als je het alleen hebt over gewoon het naar buiten gaan hardlopen.
Ja.
Hey, en wanneer begon de drang een beetje dat je zoiets had van ik wil toch eens een keer aan een evenement meedoen?
Toen we die... trainingsweken deden. Toen vonden we ook wel dat we het uiteindelijk wilden testen. In de marathon van Amsterdam wilden we dat toen testen. Ik heb het jaar daarvoor toen ook een Zermatt marathon gelopen, maar dat was echt voor de fun eigenlijk. Ja. En toen, ik denk dat ik daar ook wel merkte van dat ik het leuk vond om het te laten zien in een wedstrijd of zo. En in die marathon van Amsterdam dachten we, daar willen we echt gewoon, omdat we nu best wel hard trainen. En die ging toen nog door tot in september of zo, werd die pas echt afgelast. Ja. En toen, toen die werd afgelast, toen hebben we hem dus uiteindelijk in Zurich zelf georganiseerd. Omdat we hadden er wel gewoon best wel veel voor getraind. En toen, dat ging dus heel goed, want we hadden uiteindelijk een tijd van 2:39. En... toen dacht ik wel, als ik nu eens echt gestructureerd een trainer krijg of gewoon echt er even iets aan doe. Want ik kreeg toen wel een beetje kriebels van, het was een goede tijd en ik wil er eigenlijk wel iets meer aan doen om te kijken hoe ver ik het kan. Hoe zeg je dat?
Schoppen, hoeveel je kan verbeteren.
Ja, en dus toen in februari 2021, vorig jaar echt, toen heb ik een coach trainer genomen.
Hey, en mannen, erkende man uit de triathlonwereld, dus wel ook meteen een goede coach.
Ja, hij is zelf gewoon een goede triatleet, maar hij had nog geen ervaring met coachen.
Okay.
Maar hij vond het wel ook een leuk project. En hij deed trainingen bij de universiteit. En toen vroeg ik het zo, ja, een beetje.
Hey, en die 2,39, was dat een tijd waar je al voor je hebt het zelf georganiseerd een beetje. Was dat een tijd waar je ongeveer op weg ging? Of groeide je daarin gedurende die race? Wat was tevoren je idee? Wat dacht je dat je zou kunnen lopen?
Nou ja, dat was wel. Het was niet wat we dachten dat we konden lopen. Want het was eerst, ja, we gaan onder de 3 uur. En als we een goede dag hebben, dan kan je denk ik wel 2,50 lopen.
Ook dit loopt weer uit de hand, hè?
Ja, het liep wel echt uit de hand. Maar we waren ook met 5 mensen. Maar het was wel, ja. Want toen gingen we al eigenlijk te snel. Echt op 2,50. Dus toen begonnen we. En ja, iedereen voelde zich heel goed. Het was ook wel leuk dat dus iedereen zich echt goed voelde.
Was de enige dame?
Ik was wel de enige dame, ja. Maar het was gewoon. Iedereen zei ze, nou, zo is het een beetje gekomen, dat net harder en toen.
Zijn er niet van die 6, zeg maar, gewoon 3 die zich helemaal hebben opgeblazen, die uiteindelijk langs de kant in het gras of in 3:15 zijn gefinished, omdat ze op een gegeven moment op 2:40 tempo aan het lopen waren?
Nee.
Nee? Het had gekund, hè?
Ja, het had zeker gekund. Ja. Maar nee, er was wel één die, of nee, volgens mij 2 van die groep die deden de halve marathon.
Oké. Toen vonden ze het wel welletjes.
Ja, als iets weer kan dit tempo wel volhouden, ik stap er toch uit.
Nee.
Maar je had niet onderweg zoiets van, dit gaat wel heel hard. Jongens, moet een beetje.
Ik moet zeggen, ik heb het niet heel goed gepaced.
Jij was gewoon aan het lopen.
Ja, maar ik was aan op het einde wel echt helemaal kapot aan het gaan. En dat dacht ook, ja.
Maar je had niet op 10 kilometer iets van, jongens, het gaat te hard.
Op 10 kilometer voelde ik nog goed. Dus toen dacht ik nog, we gaan gewoon ervoor nog.
Het is gewoon typische amateurgedacht. Dat voelt goed, weet je wel. Ja, wat
voelt goed, zo was dus we gaan ervoor.
Want op het einde ging ik helemaal kapot.
Want wat voelde je toen? Want dat was ook echt de eerste marathon.
Ja. Toen, wat ik toen voelde is dat ik dacht op 35 of 30 kilometer, dacht ik echt, oh, ik heb dit echt zo slecht gepaced. Maar toen dacht ik, ja, ik ga nu niet, we zijn nu zo ver. We zijn al op 30 kilometer. Het is onhandig als ik nu stop. Dus toen was het wel even pittig. Maar ja, toen we eenmaal zo'n tijd hadden, en het is allemaal onofficieel, maar het was gewoon wel voor ons als groepje was het echt leuk, omdat het gewoon, we zagen waar we voor getraind hadden, zeg maar, zo lang en zo alleen soort van. Dus dat was echt een leuk feest daarna.
Ja, maar die jongens daaromheen, die moeten misschien ook gedacht hebben van, Nienke, weet je, dit is wel even bijzonder, of niet? We waren niet meer de mensen die jou attendeerden op het feit van, dit gaat wel heel goed.
Ze zeiden niet zo, maar ja, het was wel duidelijk van gewoon dat ze, ik weet niet, maar ze zien mij gewoon als trainingsmaatje. Het is niet dat ze, ja, ik weet niet, het was niet echt iets super speciaals of zo vanuit mij. Het was gewoon als groep heel speciaal. Ja.
En dan is het inderdaad, ik denk die. Volgens mij hebben de meeste mensen dat zeg maar in hun eerste marathon ervaren. Dat het toch echt pijn lijden is, dat laatste stuk. Ja. Zeker als je voor de verkeerde pace hebt gekozen, zeg maar. En dan is het toch eigenlijk vrij snel meteen na de finish van, ik wil dit weer, ik wil meer en ik wil harder. Kijken of het kan. Wat is dat toch?
Ja, nou, en vooral bij mij was het, ik wil het ook even goed doen. Of in ieder geval beter voorbereiden en beter in zo'n wedstrijd gaan. Dus toen wilde ik tips vragen, zeg maar, aan Benjamin heet hij. En ik vroeg eigenlijk alleen tips. Heb je nou tips dat ik dat kan verbeteren? Want het ging, ja, hoe ik het heb gepaced is gewoon niet heel goed. En toen was hij eigenlijk meteen al heel erg van, nou, als je het leuk vindt, kan ik je ook helpen met trainingen en dit en dat. Dus toen is het zo een beetje gekomen.
Ja.
Hey, dan pak je dat op met met de coach. Mm-hmm. Maar dan ga je eigenlijk een hele andere discipline in. Want vervolgens zie ik trails zie ik tevoorschijn komen. En dus alles behalve het marathontraject.
Ja, dat was ook eigenlijk een beetje een ongeluk. Ongeluk, maar...
uit de hand gelopen, denk ik, Erik.
Ja, ik had bij de Zermatt marathon van het jaar ervoor had ik een ticket gewonnen voor 2021. En toen ging de... Want ik wilde eerst meedoen aan de Belp marathon. Dan kon je je kwalificeren nog. Maar toen had ik een ontsteking in mijn enkel. Dus toen kon ik niet meedoen. En toen zei ik tegen Benjamin, ja, maar ik heb nog wel dat ticket voor Zermatt, wat een maand later is. En toen zei hij, nou, weet je wat? We hebben best wel goed getraind. Laten we dan gewoon die wedstrijd doen. En dan heb je in ieder geval even een wedstrijd.
Want wat is dat voor wedstrijd?
Dat is een marathon en die gaat omhoog alleen maar. 2000 meter volgens mij.
2000 hoogtemeters ja. in 42 kilometer. Ja. Dat is een serieus hoogteverschil in zo'n korte tijd.
Ja, en het eerste halve marathon van die marathon is volgens mij 600 meter. En daarna gaat hij zeg maar een stuk steiler. En dan ga je ook echt van asfalt ga je dan soort van op een iets meer een bergpaadje. Maar het is niet echt een trail.
Je gaat wel het asfalt af richting onverhard. Maar het is niet dat je heel de tijd met je enkels bezig bent. En,
maar 2000 hoogtemeters is wel serieus.
Ja, het is wel veel klimmen. Ja. Die ging echt heel goed. Toen had ik ook die had ik ook gewonnen. Toen kreeg ik een uitnodiging voor een andere trail. Cherezinal heet dat. En dat is dan weer deel van de Golden Trail Series.
Wat echt een groot ding is.
Ja, in de trailwereld is dat een heel grote series van races. En als je er 3 van doet waarbij je een goede ranking hebt, kan je plaatsen voor de finale van de Golden Trail Series. Dus toen ik Cherezinal had ik toen gelopen en toen was ik 2e geworden. En toen, dat was blijkbaar ook wel echt een big happening.
Blijkbaar.
Ja. En toen werd ik uitgenodigd voor die andere kwalificatieraces, zeg maar.
Want even terugkomend op die trail waar jij 2e wordt.
Ja.
Weet je, iedereen kent wel Kilian Jornet. Dat is eigenlijk zeg maar de koning van de trail. Een man die de Mount Everest is opgelopen zonder zuurstof. En Google hem. Het is echt.
Of 24 uur pogingen op een baan.
Het maakt niet uit. Ja. Hij heeft alles gewonnen wat je maar kunt winnen. Daar is ook een soort vrouwelijke damesversie is daarvan. Een vrouw van die ook op dat niveau heel goed loopt. En jij loopt in die race gewoon vrij kort achter haar. En dat is natuurlijk ook gewoon. Ja, het bijzondere wat er in één keer gebeurt, want dat trailen was voor jou natuurlijk ook volstrekt nieuw. Weet je, want dat is echt van de paden af. Ik moet zeggen, ik heb wat een beetje gegoogeld en gekeken. Ik heb wat beelden van je gezien, van afdaling en dat soort dingetjes. Ja, dat doe je. En dat betekent ook dat je niet angstig of niet bang bent. Maar een totaal andere discipline. Hoe makkelijk ging jou dat af?
Ik denk dat we heel erg wisten dat ik een sterk punt had in de omhoog lopen. En in die Cherezinal race was het enige dat ik dacht, oké, ik wil in ieder geval een beetje meedoen met de rest. Want ik wist dat het best een goed, sterk veld was. En toen dacht ik, oké, waar ik dan kan winnen is gewoon bij het begin, want dat gaat ontzettend stijl omhoog. Ik dacht, als ik vanaf het begin goed mijn best doe, dan kan ik misschien soort van ergens gemiddeld eindigen. Maar toen bleek dus dat, toen ik omhoog ging, dat ik gewoon heel, heel goed lag in het veld. 2e. En toen zag ik ook Maud, ze noemt het nog wel eens, Maud Matisse. Ja. En toen ben ik toch achter haar proberen te blijven. Want ik dacht, nu wil ik ook niet meer ingehaald worden.
Maar is dat achter proberen te blijven uit respect voor haar? Of had
kon haar niet inhalen.
Nee, dat nog net niet.
Nee, helaas niet.
Ja, want hier hebben we het maar over 31 kilometer. En ook 2000, meer dan 2000 hoogtemeters in de race.
Ja.
Dus dat is in verhouding tot die Zermatt marathon nu vele malen zwaarder. Oh, van hoogtemeters.
Ja, dat. En ook omdat het is niet klaar nadat je eerste ontzettend lange klim hebt gehad. Dan moet je nog een beetje dan is het een soort van vlak, maar wat is eigenlijk ook nog omhoog. En het is veel technischer. En daarna is er nog een heel stuk ook naar beneden. Wat klinkt dan heel lekker eigenlijk. Maar op zo'n technisch terrein is dat best wel lastig. Ja.
Want hoe technisch is het? Schrijf dat eens, hoe je op sommige momenten aan het lopen bent.
Ja, losse stenen. Je moet echt voor je kijken om niet te vallen, zeg maar. Ik ben ook wel echt flink onderuit gegaan nog.
Ja?
Ja.
Als je het niet erg vindt, beschrijf de valpartij eens.
Ja, ik ben echt volledig in de berm gelopen. En je hebt dan ook, als je eerste en 2e bent, dan krijg je een cameraman achter je op een mountainbike. En die kwam ook daarna nog naar me toe om te vragen hoe het ging. Want ik was dus echt best wel hard gevallen. Maar ik stond
in de downhill was je gevallen?
Ja, in de berm. En toen soort van, ik denk dat het een soort reactie is, alsof ik een soort skippybal was. Ging ik ook weer zo omhoog en toen rende ik
en door. Het valt ook niet. Het is natuurlijk inderdaad heel veel keren draaien, noem maar op. Is het, wat je zei, het naar boven lopen, ben je sterker in dan naar beneden lopen? Want technisch dat soort dingen naar beneden vergt ook wel wat techniek, wat looptechniek.
Zeker, ja. En daar denk ik dat ik nog echt achterloop met de lopers die er al heel lang voor oefenen. Want ja, dat is gewoon ook oefenen en ook ja, geen angst kennen. En het is, ja, het is toch best ook eng. En ja, het ligt heel erg aan de race hoe technisch het is. Maar er zijn ook wel wat races geweest waar het dan iets meer te rennen is. En soms niet. Dan liggen er heel veel stenen en dan vind ik het ook wel best wel eng.
Ja, wat waren de meest angstige momenten? Wat staat je nog helder voor de geest wat dat betreft?
Nou, in Frankrijk was er een race die eigenlijk heel snel omhoog ging en heel snel naar beneden. Maar de naar beneden was echt eigenlijk alleen maar rotsen in plaats van echt een paadje. En dan gelijk kan je er dus ook zo met je
doorschieten.
Van afglijden en zo. Toen ben ik ook gevallen. Ik denk dat ik op elke race wel even...
Wordt er ook een beetje bij volgens mij met de trail, ja. Toch? Ik kan me ook niet een trail herinneren die, waarbij ik niet gevallen ben. Je probeert overeind te blijven, maar ja. Je moet soms ook wat risico's nemen. En dat betekent ook tegen de grond aan gaan.
Ja.
Maar dan heb jij wel het voordeel dat je een podcast maakt met een maatje die daar dan niet naar doorvraagt.
Nee, dat klopt. Ja, die vraagt daar dan niet naar door. Nee, maar het gebeurt wel, weet je. Dat, het kan ook met de afdaling zijn. Ik heb een keer gehad dat je zoveel snelheid maakt dat je op een gegeven moment gewoon voelt, ja, ik red dit niet meer. Ik ga die volgende bocht niet meer halen.
Dat je gewoon door.
Ja, dat is wat er wel kan gebeuren. Hey, maar vervolgens zie ik jou, weet je, ben je met die trails bezig?
Ja.
Vervolgens zie ik jou ook gewoon in Salomon lopen en pakt volgens mij Salomon jou op.
Ja,
en trekt jou eigenlijk in een hele andere discipline. Want Salomon is natuurlijk helemaal trailrunning.
Ja.
En jij komt in een team terecht. En dat is ook het team waar Kilian Jornet in zit.
Ja, en dat was dus... Want het was altijd nog in mijn hoofd dat ik nog wel Amsterdam... Nederlands kampioenschap 2021 ging lopen. Dat was altijd nog het plan. Maar toen ik dus mee ging doen met het Salomon team... om de Golden Trail Series te finishen. En toen haalde ik de finale... En de finale was eigenlijk precies op een dag eerder dan de Amsterdamse marathon. Dus ja, toen had ik geen kans meer om die te lopen. En toen baalde ik toch wel een beetje, omdat ik een soort van de hele tijd zei tegen iedereen... ja, ik ga marathon lopen. Terwijl ik dat nog nooit gedaan echt had.
Ja, ja.
Dus toen dacht ik, nou, dan moet ik ook even nog eentje erin plannen. En toen heb ik Valencia zo erin gepland.
Ja, die plakken we er nog even achteraan.
Ja.
Die finale won je overigens net niet, hè?
Tenminste, nee, daar was ik ook tweede geworden. Ook
daar
Mout.
Ging ook een valpartijtje aan.
Ja, dat hoort gewoon erbij, denk ik.
en omdat je inderdaad... We blijven het bijna herhalen. Van je keer op keer verbaas jij daar eigenlijk die trailwereld.
Ja.
Dan ben je wel op dat moment ben je wel eigenlijk echt nog wel onder de radar bij Hardlopend Nederland. Zeg maar... buiten de mensen die in die trailwereld zitten. Maar wat deed dat met jou? Want op dat moment gebeurt er al wel... mensen vinden je goed, mensen staan versteld. En dan begint het toch ook in jouw trainingen al veel serieuzer te worden. Want op dat moment is er geen sprake meer van een hockeyster... die een beetje het hardlopen aan het uitproberen is. Dan is het al maandenlang echt al wel iets heel serieus. Ook in je hoofd, dagelijkse praktijk. Wat doen die reacties en hoe ver was je toen al in, nu achteraf gezien, in je ontwikkeling als hardloop?
Ja, dat is het wel echt snel gegaan. Ik denk dat na Sierre Zinal, toen barst het wel echt los in de trailwereld, zeg maar. Want dat is wel echt een grote race daar.
Ja.
En dan kreeg ik veel aandacht vanuit de Franse media en ook Zwitserse media. Ja, omdat het toch allemaal bergrace daar is groot
heel populair,
is.
Ja.
Ja. Dus dat was toen ook een beetje, ja, toen werd ik er voor de eerste keer een beetje bekend mee, zeg maar.
Ja.
En toen heb ik ook wel besloten, omdat ik al wel veel trainde, heb ik ook besloten om mijn werk op 60% te zetten. En mijn baas, die nam dat ook meteen heel serieus, omdat hij ook van die race had gehoord. Dus die
zit de krantenkop in.
Die dacht ook, oh ja, dat is logisch, zeg maar. Dus kreeg heel veel support vanuit mijn werk. En dat vond ik dat vond ik dus heel fijn. Dat je het soort van kon... kijk hier, dit is de reden waarom ik iets minder wil werken.
Ja, want ik denk dat is inderdaad... dat is gewoon ook een soort grote beslissing. Hè? Dat doe je niet even over één nacht ijs... dat je beslist om bijna de helft minder te gaan werken... dus dat geeft best wel aan in wat voor fase je dan zit. En dat je het inderdaad ook echt naar nog een hoger plan wil tillen. Plus het besef hoe goed je eigenlijk wel bent. Of wat voor progressie er misschien nog in zit. Maar misschien moeten we even schetsen waarom je eigenlijk in Zwitserland woont. wat je studie is, wat je baan is. Want dan weten we ook wat meer over de situatie waarin je ook in je sport aan het ontdekken bent.
Ja, ik heb mijn bachelor in Amsterdam gedaan. En toen heb ik een joint master gedaan. En dan moet je elk half jaar verhuizen.
Welke studie?
Geophysics, ja. Geofysica.
Ja.
Begon dan in Delft een half jaar en dan in Zurich en dan in Duitsland. Dus toen had ik al een keertje in Zurich gekeken en ik vond dat daar heel leuk. Dus toen ben ik daarna heb ik, nu doe ik een PhD in Zurich. Zeg maar op de universiteit waar ik toen ook geweest was voor mijn masters.
Ja,
ja en dat duurt 4 jaar. En nu heb ik dus laatst, ik zit nu in mijn laatste jaar. Nu duurt het zeg maar 4 jaar omdat ik 60% heb.
Ja.
Dus normaal duurt het ietsjes korter, maar ik vind het ook niet erg om er iets langer over te doen.
En is dat specifiek Zurich dat je het daar moest doen? Of is het ook een beetje de bergen en het land wat je aantrekt? Of kun je het ook elders doen?
Ja, nee. Je kan het ook ergens anders doen. Maar het land trekt me ook heel erg. Omdat het gewoon, je bent zo in de bergen. En er het is gewoon best goede leefkwaliteit, denk ik. Lekker weer, zeg maar. Het kan ook een hele... Vaak is het weer daar best wel constant. Lekker weer voor een hele week. Het is net iets anders dan...
Gezonde omgeving, ja.
Ja, dus ja. En nu heb ik er ook wat vrienden en zo. Dus het is, ik vind het echt leuk.
En de baan die je deed of doet? Wat is dat voor baan?
Ja,
is dat al studie gerelateerd of is dat totaal iets anders ernaast?
Nee, mijn baan is gewoon mijn PhD, dus onderzoek naar bevingen.
Seismologie.
Seismologie, ja.
Ja, toch?
Ja.
En die vinden volgens mij niet dagelijks in Zwitserland plaats.
Nee, maar die vinden wel eens in Zwitserland plaats. Ja, maar
waar doe je onderzoek naar?
Ik doe onderzoek naar...
Gaan we straks weer over hardlopen hebben.
bevingen op Mars, dus een andere planeet. Ze hebben een seismogram op Mars geplaatst. En die zendt continu data naar de aarde. En wij analyseren die data om te zoeken naar Marsbevingen. En met de behulp van bevingen kan je vaak zien wat er in een planeet zit. Dus bijvoorbeeld hoe de opbouw is, de korst, mantel.
Ja.
En omdat er vanuit Mars is dit eerste seismogram die echt goed werkt. Er waren ook andere missies die hem niet zo goede data hadden bezorgd. En deze wel. Dus nu zijn er heel veel nieuwe vindingen van wat er in Mars.
En is er regelmatig wat onrust in de aardkorst van Mars?
Ja, maar niet zo vaak als op aarde. Het is veel minder actief. En er is ook geen plaattektoniek waar veel aardbevingen van komen. En dan op Mars is er geen plaattektoniek, dus daar heb je dan geen bevingen van.
En die bevingen die er zijn, vinden die vooral plaats op marathondagen? Of gewoon willekeurige andere?
Ja, het is wel echt willekeurig. Ja? En soms dan, als je dan een evenement... Het zou nu zo kunnen dat er dan een mailtje komt. Oh, er is weer een grote Marsquake. Dan denk je, Shit,
was ik even niet bij.
Ja. Nu even niet, ik ben aan het taperen.
Ja.
Hey, maar wel gewoon razend interessant, toch?
Ja, ik vind het echt heel leuk. Vooral omdat het is echt iets wat... dus allemaal voor iedereen is het super nieuw. Wel, er worden allemaal methodes gebruikt die vroeger dan gebruikt werden op aarde. Omdat er maar één... We hebben maar één seismogram. En op aarde zijn er natuurlijk nu veel meer... En vroeger ook maar heel weinig. Dus je gebruikt zeg maar hele oude methodes die je wat nieuwer probeert te maken.
Jullie doen dat alleen vanuit Zwitserland? Of heb je collega's, ik kan me voorstellen dat misschien NASA of wat dan ook daarbij betrokken is? Of?
Ja, het is echt een heel groot team. Dus NASA heeft het erheen gestuurd. Dus er zit een team in Californië en dan een team in Parijs en een team in Zurich. En dan heb je zeg maar ook het heet dan engineer team, maar ik zit dan in het science team. Dus het is natuurlijk een heel grote missie. Er werken heel veel verschillende mensen aan.
En is het daar hebben we het met meerdere gasten in de Pacer al over gehad. Je kunt geld verdienen in de atletiek, maar het is ook weer je verdient er geen tonnen mee, zoals voetballers. Maar wat we ook van heel veel atleten wel terugkrijgen, is je kunt wel kiezen voor fulltime hardlopen. Maar het is eigenlijk veel fijner om er ook iets naast te werken. Ervaar jij dat ook zo? Dus weliswaar minder dan je deed en bijna de helft minder. Maar zoals ik jou nu over dit onderwerp hoor praten, kan ik me ook voorstellen dat je nog heel blij bent dat je ook dat andere hebt waar je in kunt verliezen. Ervaar je dat zo of is het toch wel heel lastig te combineren?
Ja, ik vind het heel leuk dat het toch een soort afleiding ook weer is van elkaar. Zeg maar, hardlopen is afleiding van mijn werk en andersom ook.
Ja.
Maar in, ja, als het dan, want nu komt het wel dicht bij het einde. Dus dan moet ik toch wel wat dingen afronden. En veel stress is toch lastiger om mee om te gaan, vind ik.
Ja.
Omdat dat stress natuurlijk ook weer niet goed voor het hardlopen.
Dus nu het zeg maar echt bij het afstuderen of het afronden van je PhD in de buurt komt.
Ja.
Knelt het wel met het ontspannen willen zijn in de sport?
Ja.
Of in je kop en daardoor in je sport?
Ja.
Ja.
Ja, dat vind ik net iets, vind ik wel lastiger eigenlijk. Ja.
Ja. Ja. En tegelijkertijd zeg je, ik ben blij dat het er allebei is.
Ja, nee, ja. En het is ook niet elke dag, zeg maar. Maar als je een deadline of iets hebt, dan daar word je wel, dat beïnvloedt wel je hardlopen. Of in ieder geval hoe rustig je erin staat en... In ieder geval bij mij. En dat moet ik misschien ook nog leren, hoor.
Ja, en hoe zie je dan... want dit duurt... ik denk dat je dit jaar dan in principe je PhD afrondt.
Ja, ik probeer in december. Dus ik heb ook nu nog wel even, hoor.
Ja.
In december wil ik het echt af hebben. Dus,
en hoe zie je het daarna?
Ik wil in ieder geval wel echt even een paar maanden gewoon even niks. Ook gewoon omdat... Ja, ik ben altijd wel van mijn bachelor meteen naar de master, naar het werk, PhD gegaan. Dus ik vind het ook wel lekker om even niet te werken, misschien een paar maanden.
Ja.
En even kijken hoe het is om volledig op hardlopen te focussen.
Ja.
Kijken wat daaruit komt.
Ja.
En zou je je kunnen voorstellen dat er daarna weer een planeet in zicht komt?
Ja, wie weet, dat weet ik eigenlijk echt nog niet. Ik heb geen idee. Ik moet echt kijken. En ook, ik wil graag wel misschien in Zurich blijven en wat er dan te vinden daar is.
Ja.
Ja, dus ik kan het nu eigenlijk nog niet zeggen wat ik dan ga doen.
Nee. Want er is natuurlijk wel wat veranderd. Hè? Je bent nadat je bent hiermee bezig. Nadat je succesvol bent geweest in het trailseizoen, kies je dan uiteindelijk toch voor een marathon op de weg waar je naartoe wil.
Ja, inderdaad. Het bloed ging kruipen waar het niet gaan kon. De marathonplannen die waren even naar de achtergrond verdwenen in de bergen. Maar ze zaten er nog wel. Dus je besluit inderdaad. December 2021.
Ja.
Valencia te doen.
Ja.
Hoe was de voorbereiding daar naartoe?
Ja, want ik was natuurlijk die hele zomer bezig met trail runnen.
Ja.
En toen de finale van de trail race was echt heel zwaar. En dat iedereen ook echt helemaal even klaar ermee was.
Want daar hebben we het over een race van 40 kilometer?
Ja, 37 kilometer.
37.
Maar de omstandigheden waren heel zwaar. Het was echt zo heet dat echt mensen ook daaruit moesten stappen omdat ze gewoon uitgedroogd waren. En ik heb me nog nooit zo slecht gevoeld eigenlijk.
Hoe slecht dan?
Hoe kan je dat omschrijven? Gewoon dat je echt geen zin meer hebt, echt helemaal leeg voelt, helemaal...
Alsof je de man met de hamer in de marathon geraakt hebt, bij van spreken.
Ja, maar je bedoelt ook de dagen daarna? Je nog op het moment zelf?
Tijdens de race was helemaal in een bijna andere wereld, zou ik zeggen.
Ja.
Ja. En toen...
Op een andere planeet.
Ja, en dat... Ja. En toen, maar dat ik echt op een gegeven moment dat ik zelfs ging denken... Ja, het maakt me niet uit welke plek ik ben als ik maar finish. Zo.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk niet... Ja, normaal heb ik dat niet echt. Maar goed, dus toen ik dat uitgelopen was... was ik even helemaal klaar met het trailrunnen.
En dat was in september?
Nee, dat was eind oktober.
Ook eind oktober zelfs, ja.
Oh, maar het zit ontzettend kort. Dan heb je eigenlijk nog maar 6 weken.
Ja, ja, dus toen kreeg ik 1 week even rust gaan. Ja. En toen zei mijn coach ook... weet je zeker dat je die marathon nou wil doen? En toen dacht ik... Ja, want dat is zoiets anders. In mijn hoofd was het zoiets anders. En ik dacht, ik heb zo zin om nu lekker vlak te lopen. Dus ik was eigenlijk heel gemotiveerd nog.
Maar je hoofd is heel erg anders. Maar was je lijf er klaar voor? Niet na die week al om te denken van, ik moet gaan schakelen nu.
Ja, blijkbaar. Ja, ik voelde me echt gewoon eigenlijk wel fris voor dat. Ja.
Ik kan me wel zoiets voorstellen. Als je hebt alleen maar op die onregelmatige ondergrond gelopen, berg op, berg af... dat op het moment dat je dan gewoon weer het asfalt op mag...
Ja, dan denk
dat,
je echt...
dat voelt echt als een speer natuurlijk. Alles, ja. alles snel, het is vlak, je kan... Volle bak, ah, je zit er al bij te lachen. Ja, dat ja, lijkt toch wel of de pure snelheid op de weg je dan...
Ja, omdat je eigenlijk denkt, oh ja, yeah, lekker even nu gewoon op het asfalt. En niet zo nadenken over, oh, ik moet nog zoveel omhoog. En ja, ik had daar echt zin in. En toen hadden we dus nog 5 weken of zo, volgens mij, dan 4 weken een blok gedraaid. En toen, ja, toen gegaan.
Toen kwam Valencia.
En even vraag daarvoor, moest Nienke Brinkman zich gewoon inschrijven voor Valencia? Of had je een
ja, zeker. Ja, maar gewoon, ik moest ook nog even vechten om een plekje voorin, oh, zeg maar. Ja. Want,
er zijn veel mailtjes overheen ja, gegaan, denk ik.
Ja, want bij Valencia kan je ook niet in de eerste groep komen als je geen... want je moet dan een bewijs laten zien dat je zo'n marathon hebt gelopen. Dus ik stuur mijn Strava-activiteit van die marathon. Ja,
kijk, ik kan echt wel hardlopen.
Ja, nou, dat, en maar dan zei ze nee,
trapte ze niet in.
Strava telt niet. Toen dacht ik, ja, hoe moet ik dat nou doen?
Ja.
Dus toen heb ik echt een mailtje teruggestuurd. Ja, nee, maar ik heb deze trail races gedaan. Dus ik al die links naar al die trail races, alsjeblieft. Helemaal, ja, echt een soort, hoe heet dat? Begging?
Ja.
Ja,
je gesmeekt om voor
ja,
in te
echt gesmeekt om zo. En toen hebben ze uiteindelijk wel dus een ja, startnummer. En toen was het dus bleek het uiteindelijk zelfs nog een elite startnummer te zijn.
Kijk.
Dus je had het wel toch mooi. Wel voor elkaar ja, gekregen met elkaar al dat...
Laten ja, dat meisje ja. er toch tussen, ja. een trailmeisje.
Ja.
En dan was er, wij hebben elkaar destijds aan de lijn gehad.
Ja.
Ik weet me ook nog een andere mail te herinneren. Die je voor de race al stuurt.
Oh ja.
Naar de Atletiek Unie.
Ja, ja. Ja, want ik dacht wel dat ik onder de 2:30 kon lopen. En toen dacht ik, oh, maar dat betekent dus dat ik dan waarschijnlijk een EK-limiet ga lopen. Maar ik had echt, ik wist wel dat ik, ik had in ieder geval wel een lidmaatschap bij een atletiekvereniging hier.
Dat al wel?
Ja.
Ja.
Want dan wist ik dat dat moest. Maar ik wist niet wat, als het nou gebeurt, wat moet ik dan eigenlijk doen? En moet ik dat van tevoren opgeven dat je dan dat gaat proberen of zo? Dat wist ik eigenlijk niet.
Ja.
Dus ik had een mail gestuurd wat ik dan moet doen. Maar ja, daar had ik geen antwoord op gekregen. Dus ik dacht, nou ja, dat zie ik dan wel weer.
De Atletiek Unie ja. had Nienke Brinkman ook nog niet echt op de radar. Daar komt het wel op neer.
Ja, maar ja, ik dacht, nou ja, daar, blijkbaar maakt het dus niet uit dat je van tevoren niks... je hoeft geen formulier of iets in te vullen.
Nee.
Dat dacht ik namelijk, misschien...
Maar na afloop moest je misschien wel een dopingtest doen? Of wat
nee, ik heb dus geen dopingtest daar gedaan.
Dat is ook wel bijzonder, ja.
Nee, ja. Nee, dat was alleen...
Misschien wel al in de maanden van de trailwedstrijden,
ja, daar is het,
toch?
Ja. Bij elke wedstrijd eigenlijk moet ja. je daar volgens mij de top 10 altijd.
Ja.
Dus ja.
Hey, en je zegt, je dacht wel dat je die marathon onder de 2:30 zou kunnen gaan lopen.
Ja.
Wat sterkte jou in die weken daarvoor dat ging gebeuren? Want ik kan me voorstellen met die trails dat het nou echt... Daar word je niet echt heel veel sneller van, als het ware. Je wordt er heel sterk van.
Ja.
Maar je hebt niet echt heel hard aan je intervaltraining kunnen werken.
Nou, ik heb natuurlijk wel specifiek getraind. Maar het is ook niet dat we dan alleen maar in de berg trainen. We deden ook nog wel gewoon extensieve intervallen en zo. En soms nog een baantraining gewoon ertussendoor. Maar het was... waar we vertrouwen van kregen eigenlijk was... toen ik een 10 kilometer op de baan als test had gelopen... ik denk 2 weken of 2,5 weken of zo... voordat de Valencia Marathon was. En die had ik in 22 gelopen. Mm-hmm. En toen... Nou, dat gaf gewoon heel erg vertrouwen.
Ja, dat geloof ik ook
ja.
wel.
Ja.
Hey, en er was nu de overgang van de trailschoenen naar hardloopschoenen, maar... Was je al met de carbonschoenen aan de
ja,
slag toen?
Ja.
Die idee waar had je wel...
Ja, want het eerste idee was dat ik in Belp wilde kwalificeren voor de Olympische Spelen nog in Tokio. Dat was in het voorjaar. En toen ben ik gaan trainen met carbonschoenen voor het eerst, zeg maar.
Maar die poging is er niet van gekomen, nee. Wel door een pijntje of iets,
ja, toen
toch?
Had ik een ontsteking in mijn enkel. Dus toen kon ik het niet lopen. Maar toen had ik dus wel al eens op carbonschoenen gelopen.
Dus, want elke keer hebben we het erover van het gaat maar beter. Ze doet iedereen verstel staan. Maar in die vogelvlucht heb je toch wel degelijk wel een keer een tegenslag gekregen.
Ja, zeker. En toen,
toch wel ergens geruststellen,
ja,
toch?
Ja, je bent gewoon mens.
Ja, en toen baalde ik ook wel van, hoor. Maar toen heb ik gewoon een maand op de fiets gezeten.
Ja, alternatief trainen.
Ja,
ja.
Kan ook wel lekker fietsen in Zwitserland, hoor.
Ja,
dat geloof ik.
Nee, ik weet het. Ik ben daar 2 keer voor in de jaren dat ik wielerverslag deed bij de Ronde van Zwitserland geweest.
Ja.
En vaak mijn racefiets mee in de auto. Maar dat land is zo mooi.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, andere omringende landen vind ik de cultuur wat mooier, of de mensen wat opener, of het eten wat lekkerder. Maar puur qua bergen en natuur en omgeving vind ik het zo prachtig.
Ja.
Ja.
Ja, Zwitsers zijn inderdaad niet heel open.
Nee, toch?
Nee.
Ja.
Nee.
Maar inderdaad, als je dan 's ochtends opstaat, en in mijn geval dan voor mijn werkdag eigenlijk, nou, rond het ontbijt zo'n berg opreed, en dan gewoon bovenaan en halverwege even stoppen, ja, en om je heen kijken. Echt bijna onovertroffen in Europa. Ja. Maar goed, dit was een uitstapje.
Precies.
We willen eigenlijk denk ik gewoon naar Valencia,
ja,
toe,
ik wil
toch?
Toch nog even, ja, daar naartoe, ja, door inderdaad. Want jij zegt, ik kan onder de 2:30 lopen. Maar vervolgens kijk ik dan naar die race en dan kijk ik naar al die tussentijden. Dit is niet een beetje onder de 2:30 waar je op weg bent gegaan.
Ja.
Ik bedoel, je gaat weg zo continu rond die 17:30 op de 5. Dat is al gelijk richting die 2:26.
Ja.
Was dat ook wel het schema waar je wegging? Of was het net als met die eerste marathon dat je per ongeluk in een groepje terecht kwam en dat je denkt, van, nou ja, lekker tempo, ik ga maar mee.
Ja, dat was eigenlijk echt ook, ja, een beetje, nou, niet een foutje, maar het was gewoon, we voelden ons zo goed en het was niet de afspraak. En toen zeiden we ook zo, ja, dat is niet wat we wilden. Hè.
Wie is we?
Ja, oh, mijn coach die liep mee.
Mm. Ja. Die liep in de groep mee?
Ja, we gingen gewoon, hij ging mij pacen.
Wel, luxe coach.
Ja, ja, dat is lekker, een hele luxe coach.
Maar die had na 5 kilometer, zei hij al van, dit is niet goede tempo.
Nou, hij zei gewoon een beetje zeker dat je het wil doen, want we gaan veel harder, hè? Dat weet je. En toen zei ik zo, ja, ik voel me wel goed.
Heb ik al eens vaker gedaan.
Ja, en hij zei, ik zie ook wel dat je je goed voelt. Zeg maar, ik denk dat hij me wel gewoon goed kent.
En waren dat een paar woorden, of hebben jullie toch, ja, ik denk niet dat het hele monologen zijn geweest, maar toch, hadden jullie aan 1 blik en 3 woorden genoeg? Of is het toch wel een beetje heen en weer gegaan?
Nee, dat ging wel heel snel eigenlijk. Ja. En volgens mij was het iets van na de halve ging die groep ietsjes versnellen. En toen zei die, wil je mee met ze of wil je gewoon hier blijven? En toen zei ik, nee, ik blijf gewoon hier. En toen voelden we zo'n windvlaag. En toen zei ik, we moeten toch die groep. Dus gingen we weer nog even versnellen.
Ja, want het waaide hard die dag.
Ja.
Alleen liep jij wel degelijk echt in een mooie grote groep, hè? Waar je ook een beetje kon schuilen daardoor.
Ja, zeker. En Imo zat daar ook in.
Imo Muller?
Ja. En die groep, ik heb daar wel echt van geprofiteerd.
Wat je zegt nu van, ja, we laten op een gegeven moment die groep los. Er stond heel veel wind.
Ja, toen dacht ik nou,
ik moet toch nog even naar die groep toe. Hoe groot was dat gat dan op dat moment?
Nou,
dat is nog niet zo. Het kon
nog
net
weg. Toen zei ik zo heel zelfverzekerd, nee, we blijven gewoon hier, lekker dit tempo. En toen kreeg je zo'n windvlaag in je gezicht. En dan toen dacht ik, nou, dan ga ik liever net iets harder, want dat is evenveel, maakt niet uit.
Maar dit zijn echt de beslissende keuzes die je in zo'n wedstrijd maakt, hè? En die ook echt je race en je prestatie kunnen maken of breken. Eigenlijk is dat andere tempo comfortabeler.
Ja.
Alleen ga ietsje sneller en je wordt meegezogen. Je kan profiteren van die groep. Je kan schuilen en dat is zo energiebesparend dat je dan maar beter inderdaad net iets harder in die groep kan zitten. Ja. Maar dat zijn wel belangrijke beslissingen. Dus je hebt daar ook wel de scherpte gehad om de juiste keuze te maken waarschijnlijk.
Ja, ja, en mijn coach liet dat ook wel echt over aan mij. Want hij zei toen ik zei, nee, we blijven hier, zei hij ook, oké, ja, is goed. En toen ik wel mee wilde, toen ging hij ook gewoon mee.
Ja.
Ja.
En de afstand en de omvang is natuurlijk geen probleem voor jou met je achtergrond die je in de trails hebt gehad en waar je wedstrijden van 3 uur en langer hebt gelopen.
Nee.
Was dat een voordeel? Ik
denk het wel, ja. En ik denk ook wel dat het mentaal hielp dat bijvoorbeeld die laatste finale zo zwaar was. Dan kan je toch wel een bepaald gevoel terughalen van, ja, maar dat heb je ook gedaan. Of er waren toch wel mentale gedachten die je dan even moet wegkaatsen.
Ja. Want hoe was nu het, laten we zeggen, het gedeelte tussen de 35 en de 42 in Valencia? Als je echt al, je bent echt al ver in die race. En je begint volgens mij ook te dromen van een wel heel mooie tijd. Want je kijkt toch een keer op je klokje.
Ja.
Hoe verliep dat?
Toen werd het wel echt een stuk zwaarder. Wat ik wel toen heel erg in mijn hoofd kreeg, is die 10 kilometer die ik dus daarvoor had gelopen. Want toen, dat was ook heel zwaar. Maar toen dacht ik, ja, dat heb ik ook gedaan. Dus zo kon ik het een beetje volhouden, denk ik. En op een gegeven moment, bij de laatste 2 kilometer, dacht ik dan, oh ja, die 10 minuten interval die we die en die dag hebben gedaan, toen ging je ook gewoon nog.
Ja, maar dan versnel je nog serieus. Ik bedoel, dat was wel een.
Dat proberen. Ik heb uiteindelijk geen negatieve split gelopen. Ik heb gewoon constant gelopen.
Ja,
maar... gevoel, denk ik, dat je het zo...
Nou, als ik zie, was het wel de laatste 2 kilometer wel degelijk nog snel. Je hebt natuurlijk een periode gehad dat je inderdaad wat wind tegen hebt gehad. Ja. Dan zie je dat je wat verliest. Maar je bent wel in staat om dat gewoon door te trekken.
Ja. Ja, ik denk ook dat ik daar nog wel... Daar had ik nog wel genoeg energie voor. En op een gegeven moment dan... Je komt in een soort zone of zo.
Ja.
Ja, ik denk wel dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
Ja, in een soort, klopt. In een soort zone, in een soort trance, in een soort roes... waarin je en heel veel pijn hebt... maar waarin ook een soort van euforisch... Ja, of in elk geval... Je leeft zo in het moment en je wil zo graag... en je weet ook hoeveel je ervoor hebt gedaan. Dus je doet het gewoon en je wil het ook doen.
Ja.
En ergens kan je op dat moment dus ook veel beter die pijn handelen... dan op een doordeweekse dinsdag... Ja. Als je in je eentje aan het lopen bent en er geen finish is... en je niet dat moment hebt gekozen dat het dan moet gebeuren.
Ja, en los van... Volgens mij heb je dan in die marathon minder pijn geleden... dan in die trailfinale.
Dat denk ik wel, ja. Ja. Ja.
En misschien maar beter ook.
Ja. Ja. En ik denk ook dat je als je een beetje... ooit heb gevoeld hoe bepaalde dingen zijn in een training of zo, dat je dus dat kan, nou, dat hielp bij mij zo erg om dan het soort van te relativeren van ja, maar toen heb je ook gewoon die training afgemaakt.
Dus dat was eigenlijk de eerste race waar je ook echt voor je gevoel wat uit ervaring hebt kunnen putten.
Ja, eigenlijk wel. Ja, denk het wel.
Hey, en dan draai je dat, hè, die finish in Valencia is echt heel bijzonder. Hè? De omgeving, nou heb je daar waarschijnlijk niet heel veel oog voor. Je vindt waarschijnlijk wel dat laatste knikje nog heel vervelend, die bocht. Maar omschrijf echt eens de laatste honderden meters en het gevoel van de finish.
Nou, ik was echt eigenlijk nog echt een soort van aan het alles eruit aan het sprinten. Mm-hmm. Voor mijn gevoel. Mm-hmm. En toen dacht ik echt dat als je die finish dan ziet, dan denk je echt... Nee, is het nou echt gebeurd? Ja, ik ga gewoon finishen. En toen zag ik die klok en ik had het niet in de gaten dat het echt een 2:26 mogelijk was. Dus toen ik dat zag, toen werd ik echt werd ik super blij.
Ja.
Maar ik was ook heel misselijk. Dus ik moest eerst na de finish even overgeven.
Waar heb je dat gedaan?
Gewoon lekker daarnaast. Ik
op
zei,
de finishlijn, toch?
Ja gewoon op de finishlijn. Ja. Maar ik vroeg ook... Ik zei,
en over de puntschoenen van iemand van de organisatie, of dat niet?
Nee, ik gaf aan van, het gaat niet zo goed. En toen zei ze, nou, doe maar gewoon hier.
Ja.
Dus toen, Oké. Nou,
lucht ook wel op, als je het kwijt bent, toch?
Wel op,
toch? Dan knap je snel van op naar afloop.
Herhaal nog één keer is wat er precies op de... de 2:26, wat stond er exact op het bord?
Ja, 2:26, ja, 34.
Ja.
Ja. Nou, echt. En eerst dacht ik nog, nee, shit, daar gaat waarschijnlijk sowieso dan weer naar de 2:27. En toen dacht ik, nee, ik heb gewoon nog best wel veel tijd in die minuut. Dus ja.
En jouw coach, hoe reageerde die?
Ja, die was heel trots.
Ja.
Die was na de 30 kilometer was hij gestopt. Soort ging die,
dat was de afspraak ook?
Hij ging gewoon... Het was niet de afspraak van tevoren.
Het
maar
ging hard.
Hij wilde ook niet helemaal zichzelf... Hij heeft al een beter persoonlijk record. Ja. En hij had geen zin om nu weer naar kapot te gaan, zeg maar. Ja. Dus die kwam iets later binnen, maar die was echt heel blij, ja. Hij had ook niet verwacht dat ik die tijd zou lopen.
En dan neemt het misselijke gevoel volgens mij af.
Ja.
Je bent super blij, je hele lijf doet zeer. En dan volgen er toch ook wel rare uren in de middag, denk ik.
Ja.
Want dan merk jij wat het ineens in Nederland losmaakt.
Ja.
Want ik zit in je DM te spammen. Volgens mij belt er iemand van de Volkskrant. Ik geef jouw nummer later nog door aan een collega van een andere krant. En jij pakt de telefoon steeds op en je bent blij aan het vertellen hoe je alles... En iedereen begint over het hockeyen en het coronavirus. En ben je nou pas echt 1,5 jaar bezig. En in jouw hoofd was je natuurlijk al een tijd lang toch wel topsporter. Of in elk geval... Met de omvangen die jij draaide, dan draait veel in je leven om het hardlopen, om de verbetering. Anders loop je ook nooit die tijd. Maar de volgende ochtend staan er dus in de kranten. Hockeyster loopt derde tijd ooit. En hoe heb jij die uren beleefd in dat je doorkrijgt wat jouw prestatie losmaakt? Niet alleen bij jou en je coach en je familie, maar gewoon breder. Het wordt opgepikt.
Ja, ik vond dat heel... niet grappig, maar gewoon... Je moet er wel een beetje om lachen. Gewoon omdat, ja, in mijn hoofd wat je zegt... ik was al heel serieus ermee bezig. En het was natuurlijk een verrassing die tijd. Maar het was geen verrassing bijvoorbeeld dat ik onder de 32 ging lopen. En voor heel veel mensen was het natuurlijk een hele verrassing überhaupt. Dus ja, het was echt een big happening gewoon. En ik heb dat heel, heel positief ervaren. Maar ook wel moeilijk, omdat ik ook niet zo goed een houding wist. Omdat ik me daar totaal niet had voorbereid. Dus ja, het was heel dubbel eigenlijk. Maar ja, ik heb er wel van genoten.
Ik vond het ook wel grappig. Volgens mij, wij belden elkaar voor het verhaal dan voor de site en voor de volgende ochtend in de krant. Jij was volgens mij met je vriend en je coach, met de mensen of met de vrienden en met de coach wie je was, zeg maar, met de mensen die je daar was. Ja, op zoek naar een metrostation ook tegelijkertijd.
Oh, ja, ja.
En wat ga je dan nu doen? Ja, we gaan een biertje drinken. En eenmaal nog ook verrast over wat je had gepresteerd en zo. Maar dus je vond het leuk en moeilijk tegelijkertijd eigenlijk, zeg je.
Ja, ja, moeilijk. Nee, maar gewoon zoveel belletjes.
Nieuw,
en ja, heel nieuw. En dan denk ik, dacht de hele tijd van, ja, hoezo moeten mensen mij de hele tijd bellen? Voelt je een beetje zo opgelaten? Omdat ik denk, ja, nou, is dat echt zo?
Is het dan echt zo bijzonder?
Is dat dan echt zo bijzonder? Ja, zo voelt het wel gewoon.
Ja.
Maar ja, je komt er wel achter dat het inderdaad een bijzondere prestatie was. Dus ik heb er ook wel echt heel erg veel van genoten.
Ik had diezelfde dag, dus in die uren dat zeg maar Nederland een beetje doorkreeg van wie staat er nou zo hoog in de uitslagenlijst. Toen appte ik met Jill Holterman ook. Die had ook nog nooit van jou gehoord.
Ja.
Die zei, wie is dit? En helemaal aan het googelen. En van hoe kan dit en dit en dat. En van nou, die vond het natuurlijk mooi. Maar die zei ook wel van, ja, ik ga morgen hard trainen. Weet je wel, zo van extra motivatie, brandstof.
Ja.
Met haar ben je uiteindelijk, volgens mij nu in aanloop naar deze marathon,
ja,
ben je voor het eerst naar Kenia gegaan, hoogtestage. Daar hebben jullie samen gelopen ook. Zij heeft een 2:28er in de benen, liep uiteindelijk ook op de Olympische Spelen in Sapporo. Vanuit dat vertrekpunt van Valencia, waarin het dus echt breed wordt opgepikt, er is toen echt veel veranderd. Hè? Want je hebt nu een Nike en een Ineos shirt aan, zeg maar, NN. Nike, Ineos, dus je hebt sponsoren, je bent naar Kenia gegaan.
Ja.
Je wordt nu echt in zeg maar een persmailing echt aangekondigd van de Marathon van Rotterdam. Van kijk eens wie we nou aan de start hebben staan. Dat is wel echt wat anders dan hoe het was. Hè? Dus die trilmaanden zeker, maar ook echt Valencia. Het is wel echt een springplank voor jouw loopcarrière geweest.
Ja, ja, dat het nu wordt aangekondigd dat ik ga meedoen aan een race. Dat is echt iets heel nieuws. En ook die hoogtestage, dat was wel echt super gaaf.
Ja.
Maar ik was 4 weken in Kenia. En dan ook puur alleen eigenlijk voor de sport. Dus ik hoefde ook even niet zoveel te werken.
Ja.
Hoe kwam je daartoe dat je uiteindelijk nou voor een stage in Kenia kiest? Want die wereld is voor jou helemaal nieuw.
Ja.
Wie roept er van, hey Nienke?
Jill eigenlijk.
Oké. Okay.
Ja, die zei, ik ga daarheen. Als je het leuk vindt, kan je mee. En toen dacht ik, nou, dat laat ik me geen twee keer zeggen. Dus ik dacht, het is wel gezellig. Want dan kan ik ook Jill leren kennen. En ik vind het ook wel leuk om wat Nederlandse lopers te leren kennen. Dus uiteindelijk vond ik dat wel een goede keuze. En heb ik veel met hun getraind.
Zegt ook wel iets over de loopwereld, vind ik. Hè?
Ja.
Want we zien dit eigenlijk vaker. Frank Futselaar, Coleman trainen vaak samen. Zijn goede vrienden. Jill Holterman, nodig jij jou nu uit. En jij denkt, leuk. Op de wedstrijddagen is er natuurlijk gewoon strijd. En wil iedereen van elkaar winnen. Zegt wel wat
Over hoe er omgegaan wordt met elkaar natuurlijk in de atletieke wereld.
Ja, gewoon heel echt vrienden. Ja, ja, ja. Heel gezellig.
Hoe snel was na Valencia voor jou duidelijk dat je nu echt een keuze voor de weg ging maken. Want wat ik al zei, van je zat volgens mij in een team bij Salomon. Je zat in die trailwereld. Dat gaat natuurlijk dadelijk in het voorjaar gaat het ook weer langzamerhand gaat dat beginnen. Hoe snel, je moet op een gegeven moment toch keuzes maken. Of heb keuzes moeten maken. Hoe ging dat?
Ik ben niet nu alleen een weg racer. Want ik zit wel nog in het Nike trail team.
Oké.
Dus ik ga het wel nog combineren dit jaar.
Dus je bent helemaal een complete Nike-atleet geworden nu.
Ja. Maar ik ga dus meedoen aan Rotterdam. En daarna ga ik een trail race doen van de Golden Trail Series.
Okay.
En dat is dan de eerste kwalificatierace voor de Europese kampioenschappen. En dan heb ik dus de
Europese trail kampioenschappen.
Nee, sorry. Ik heb dan één race voordat de Europese kampioenschappen van de marathon.
Oké, okay, dat is de keuze die je gemaakt hebt. Ja. Je kiest voor het EK in plaats van het WK.
Ja, het EK. En daarvoor is dus één trail race. En dan na het EK heb ik nog twee kwalificatieraces voor de trail. En dan, als ik me kwalificeer, heb ik nog een finale.
Klinkt als een vol jaar.
Ja, zeker.
Maar dat is een bewuste keuze dat je dat erbij wil blijven doen. Dat is toch een soort liefde die bij wijze van spreken Mathieu van der Poel ook heeft voor het mountainbiken.
Mountainbiken veld rijden.
Moet je dat zo zien?
Ja, ik denk ook. Ja, ik kan het niet los. Ik kon geen keuze maken eigenlijk. Ja, keuzestress.
En misschien hoeft het dus ook niet, want je hebt in Valencia gezien hoeveel je hebt gehad aan dat lopen in de bergen.
Ja.
En misschien werkt het andersom ook weer zo, ik weet het niet. Misschien gaat het ook wel knellen, dat zou kunnen natuurlijk, als je veel wil in een seizoen en veel belasting van je lichaam vraagt. Maar
ja, ik denk
tot nu toe is de combinatie voor jou heeft goed uitgepakt.
Ja, en ik denk ook vooral veel kracht heb ik ervan gekregen. En ik denk dat snelheid van de weg juist weer kan helpen, ook op de trails, dat je daar gewoon nog wel snelheid houdt. Maar ik probeer wel die drie kwalificatieraces meer te kwalificeren dan eerste te eindigen. Ik wil het iets conservatiever lopen, omdat ik wel een druk seizoen heb, zeg maar. En dan
mag niet elke keer uit de hand lopen.
Nee, mag niet elke keer uit de hand lopen. Ja. Ja.
Hey, dan even terug naar Kenia, want daar leg je de basis in je voorbereiding voor Rotterdam. Hoe heeft dat er voor jou uitgezien? Ben je veel meer kilometers gemaakt? Want je hebt daar 4 weken gezeten.
En welke periode zat je daar?
Ik ging 15 februari weg tot 12 maart.
Ja, dus echt wel de periode dat volume gemaakt moet worden en kilometers gemaakt moeten worden.
Dat heb ik ook wel gedaan.
Ja.
Veel volume eigenlijk, ja. 180 kilometer. Voor mij is dat wel veel.
Dus voor de meeste mensen veel.
Ja, oké. Okay. En dat was wel leuk, want dan tussen de middag ging ik dan wel achter mijn bed liggen. Dat deed ik ook niet zo, dus dan niet zo vaak. Dus nu merkte ik ook wel dat ik het allemaal goed aankon.
En jullie zaten in Iten, meen ik. En je hebt een paar hardloopmekka's, denk ik, in de wereld. Maar Iten, Kenia, is er daar één van en misschien wel de grootste. Hoe heb je dat ervaren? Want ik wil toch nog maar één keer benoemen. Iets meer dan 2 jaar geleden was je gewoon nog een hockeyster. En nu ben je toch wel obsessief, fanatiek, met zo'n marathon bezig. In het hardloopmekka van de wereld. En is er bijna niks anders, want tussen de middag slaap je. Je bent omringd met mensen die ook Olympische en WK en EK dromen hebben. Hoe is dat?
Ja, geweldig. Ja, echt. Maar ja, ik denk ook niet meer als hockeyster.
Nee.
Ik denk echt als hard.
Daarom wilde ik het nog één keer benoemen en dan doen we het niet meer.
Ja, ik ben echt verliefd geworden op het hardlopen, denk ik. Ja, en ik vond het zo mooi daar dat het gewoon niet alleen bijvoorbeeld de Europeanen die daar komen trainen omdat het te koud is in de Alpen. Maar ook gewoon al die Kenianen die daar gewoon hardlopen. Gewoon altijd. Het is zo'n hardloopcultuur. En dat vond ik echt mooi.
Je zegt, ik ben verliefd geworden.
Ja.
Hoe uit die verliefdheid zich?
Ja, gewoon alles draait een beetje om het hardlopen. En ik zou er zo mijn vriend en ik maken ook wel geintjes erover dan dat het weer over het hardlopen gaat.
Ja, dat is je beroep geworden.
Ja.
Toch?
Ja, maar ik zou er zo uren over kunnen praten, zeg maar. En ik vind het gewoon, het is echt een passie.
Zoals,
Het leven daar, die 4 weken op hoogte, was dat wennen? Of ken je dat wel een beetje vanuit Zwitserland natuurlijk?
Nee, in Zwitserland ging ik wel eens in de bergen wandelen voor een dag of zo, maar nooit zo lang op hoogte geweest. Dus dat was nog wel even dat we ook wel even wilden zien hoe ik daarop reageer. En dus de eerste 7 dagen heb ik wel echt rustig aangedaan. En gewoon kijken hoe ik reageer op de hoogte. En en toen begonnen we een beetje met meer intensief daarna. Je merkt gewoon heel erg dat... omdat ik uit de trailwereld kom... vind ik soms bepaalde heuvels, dat stelt dan niks voor. Hier in Europa, maar daar... voelt het dan opeens alsof je echt de hoogste berg aller tijden oploopt.
Dat alles een beetje afgesneden wordt door de hoogte waar je op zit, qua ademhaling.
Ja, het is echt. Ja, daar moet je echt aan wennen. En het voelt gewoon allemaal een stuk zwaarder. Maar dat hoor je natuurlijk van iedereen. Ja, het is normaal dat je niet op deze tijd kan lopen. En je moet dat gewoon een beetje leren.
Want je kunt daardoor ook gaan twijfelen.
Ja, dat had ik heel erg. Dat ik heel erg dacht op een gegeven moment, omdat je nooit ren je die tijd die je wil. En dat kan ook wel. Dan denk je na 4 weken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Zeg maar, zo voelt het. Maar je ziet je resultaat natuurlijk pas als je weer hier beneden komt.
Ja, en voor we daar naartoe gaan. Je zat 180 kilometer in de week. Op hoogte. Middagdutjes. Ergens komen ook de twijfels. De marathon komt dichterbij. Het is ook wel een intense periode, denk ik.
Ja.
Je hebt niet de afleiding van de bevingen op Mars en toch?
Ja. Nee. Ja, dus maar ja, ik kreeg wel inderdaad dat ik een beetje onzeker werd omdat ik nooit die tijden liep die ik liep. Dus dan dacht ik als dat maar goed gaat. Maar ja, je krijgt ook wel veel die Nederlanders die zeiden ook wel veel van dat is normaal en je hoort dat natuurlijk veel. En uiteindelijk gingen de trainingen ook... mijn hartslag ging uiteindelijk ook naar beneden. En de signalen waren wel goed. Dus daar moet je een beetje op vertrouwen. Maar het is natuurlijk wel iets onzekers voor zo'n eerste keer.
Ja. Ja. Maar de trainingen zijn ook een bevestiging dat je goed bezig bent. Wat vind je coach ervan? Want is Benjamin de coach nog steeds de coach?
Ja.
Want die heeft nu in één keer te maken met een atleet die moet coachen op een niveau dat voor hem misschien ook nieuw is.
Ja. Dus hij heeft ook wel. We hebben goed samen gezeten. Of we het allebei nog willen. Nou ja, hij wil het heel graag en ik ook. En hij zegt ook: ik wil er wel nu eigenlijk echt wat serieuzer in. En hij zegt ook: hij is eigenlijk altijd een beetje te lief tegen mij. En hij zegt nu ook: als je dus een keer nu iets doet waar ik het niet mee eens ben, dan kan ik je ook op je flikker gaan geven dat je het even weet. Dus dat soort afspraken hebben we gemaakt dat hij me ook wel gewoon. Echt behandeld als even iets strenger soms is.
En wat is een
voorbeeld? En dat wil jij dan nu ook?
Ja, dat wil ik wel.
Dat je een keer op je flikker krijgt.
Bijvoorbeeld als ik iets heb, als ik een training doe en ik kom te laat, zeg maar, ik doe het te lang. Dan zegt hij wel echt, dat is echt niet slim, zeg maar. Of hij laat nu wel echt weten als hij denkt van, dat is gewoon niet handig in dit schema. Dat was niet de gedachte erachter.
Ja, wat jouw valkuil is, dat je neigt eerder te veel te doen dan...
Ja. Dan te weinig. Maar dat heb ik wel echt geleerd hoor. Dus ook door die ontsteking. Daar kreeg ik eigenlijk echt een klap in mijn gezicht. Dat moet je niet doen.
Nee.
Ja, en tegelijkertijd, want nu de laatste 3-4 weken zie ik weinig meer op Strava verschijnen. Ja. Maar zeg maar, daarvoor heb ik ontzettend veel van je gezien. Je doet veel, je draait een grote omvang. Maar je kiest ook wel echt de momenten, volgens mij slim. Zo van, je hebt hele harde training, of harde trainingen. Even weglaten. Je hebt harde trainingen. Maar heel veel daarbuiten is best wel rustig.
Ja.
En sterker nog, rustiger dan de meeste jongens waarmee ik train en waar het tempo waarin ik mijn duurloopjes doe. Dan is het wel nog zo dat er bij jou natuurlijk in Zwitserland af en toe iets meer hoogteverschil in zit. Maar ontzettend veel loopjes rond de 5 minuten de kilometer, soms zelfs erboven. Met een 2:26 of inmiddels misschien sneller niveau. Dus dat is wel, dat doe jij volgens mij heel slim. Dat je draait een hoge omvang, maar je neemt er ook wel de tijd voor, zeg maar.
Ja.
Toch?
Ja,
dat is volgens mij een...
ik doe eigenlijk echt... Als ik rustig doe, maakt ook echt niet uit op welke snelheid ik dat doe.
Nee.
En dan, daar kijken we ook echt helemaal niet naar. Ja.
Voel je daar comfortabel bij? Als je gewoon wel 5 minuten per kilometer of zo loopt? Dus niet zo dat je die van, ik kan mijn pas niet kwijt? Of dat.
Helemaal niet. Nee. Want dan denk ik, ja, dat moet ik dinsdag of donderdag wel weer doen.
Ja, misschien is dit, volgens mij, het is ook voor mij, zeg maar, ik probeer daar echt iets uit te halen. Want ik kom eigenlijk bijna altijd terug onder de 4:40, vaak onder de 4:30. Ook dan denk ik rustig te hebben gelopen. En dan is het 4:25, een rondje van 10 kilometer. Wat inderdaad geen enorme inspanning is. Maar dan zie ik inderdaad jou, Jill, vele anderen. En die durven echt gewoon 4:50, 5 minuten, 5 minuten 10 te gaan lopen. En dan denk ik, ja, volgens mij moet ik dat ook af en toe gaan doen. Omdat het dan gewoon, dan is het echt geen forse inspanning geweest.
Ja, is gewoon lekker een beetje uitlopen.
Ja.
En ja, wat Benjamin dan altijd eigenlijk zegt, is gewoon, ja, denk gewoon aan je kwaliteitstrainingen. Dit is gewoon.
Die doe je daarvoor.
Daar mag je zo hard, ja, daar mag je. En daar moet je. En hier hoef je niet. Dus ga gewoon lekker, weet niet, iets doen waar je zin in hebt.
Ja, en daar tegenover staat is dat ze er ontzettend veel van doet. Hè? En vaak ook bij die lopen wel 15 of 21 kilometer weg blijft.
Ja, het is wel heel lang. En daarom is het dus lekker als je dan iemand naast je hebt die gewoon meekletst.
Of een podcastje.
Of een podcast, Dan gaat de tijd wat sneller.
Ja.
En je ziet het daar ook wel terugkomen. Je bent in Kenia geweest. Heb je vast wel eens een paar warming-ups gedaan met misschien ook wat Kenianen. Hoe langzaam en hoe rustig dat die zeg maar dat lichaam laten doorbloeden. Dat is valt mij altijd enorm op. Ze komen straks in donderdag komen ze weer naar Rotterdam toe. En ik ga vaak 's morgens met ze lopen. En de eerste paar kilometer denk ik van, jongens, kom op, weet je, wordt het nog wat? En die laten dat zo langzaam dat lijf doorbloeden. En daar sta ik me ook wel van verbaasd. Ja, waarom zitten wij altijd zo snel op dat hoge tempo? En die zijn echt wakker aan het worden, alvorens zeg maar de kwaliteit er een klein beetje in stroomt. En ik vind dat wel een mooi gegeven.
Ja, en ja, ik weet niet, vooral ook als ik moe ben, dan ga ik nog langzamer. Ja, ik weet niet. Ik kijk dan ook, eigenlijk bij dat soort loopjes kijk ik nooit echt naar mijn snelheid. Ik hou wel gewoon mijn hartslag in de gaten. Dat mag gewoon nooit te hoog zijn. Maar ja. Ja, ik denk bij dat soort loopjes, die zijn gewoon voor mij niet zo belangrijk. Maar wel belangrijk om ze te doen. Zeg maar.
Ja. Ja. Hey, en dan wil je daar nog een Kenia vragen?
Ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar wat is de progressie die je geboekt hebt tussen zeg maar Valencia en in de aanloop naar Rotterdam. Wat was het doel en heb je datgene bereikt wat je wil bereiken om uiteindelijk?
Nou, het doel was wel echt gewoon heel consistent. Eerst de kracht een beetje opbouwen en gewoon zo eigenlijk ook heel rustig het volume omhoog doen en de intensiteit. En ja, ik moet zeggen dat de voorbereiding wel heel goed is gegaan. Dus ik moest niet stoppen vanwege een blessure of zoiets. De voorbereiding is heel goed gegaan. Maar we zijn niet echt naar een verwachting toe gewerkt. Ik denk gewoon heel erg naar kijk hoe mijn lichaam reageert op zo'n hoogtestage of dat soort dingen. Dus ik kan niet precies zeggen dat we echt een doel hadden om naartoe te werken. Ja, natuurlijk is het doel Rotterdam, maar we werken niet echt naar een specifieke tijd of zo toe. Ik denk meer gewoon zo fitter proberen te worden dan in Valencia, denk ik. Dat is denk ik wel gelukt. Ik vind het altijd lastig om te zeggen, omdat je het vervaagt toch een beetje dat gevoel. Je weet het niet precies. Maar ik denk wel dat ik iets fitter ben dan in Valencia. Of in ieder geval, ik denk dat ik wel dezelfde tijd zou kunnen lopen als het goed gaat.
Maar jouw kennende ben je daar niet tevreden mee met diezelfde tijd. Daar ga je
jouw
niet
kennende van. Gaat het uit de hand lopen.
Het zou natuurlijk fijn zijn als het iets beter is. Maar ik wil ook echt niet ook niet te agressief erin gaan. Omdat het is ook mijn tweede echte marathon. En ik wil ook niet te gretig worden, zeg maar. Ik denk dat die tijd vond ik wel al heel goed. En ik zou het heel fijn vinden als het iets eraf is. Maar ik denk dat ik ook heel tevreden moet zijn als ik nog een keer dezelfde tijd kan doen.
Ja. Omdat het gewoon al echt een hoog niveau is ook.
Ja, en ja, je weet. Ja. Ja, dat denk ik. Ja, ik denk dat ik het misschien ook lastig vind, omdat nu opeens kan ik het ook niet meer anoniem doen. Onder de radar. Maar ja, goed, ik heb er eigenlijk heel veel zin in, want nu komen er ook vrienden en familie. Ja,
heb je er moeite mee met het verwachtingspatroon wat er nu is? De pers komt nu vooraf in plaats van na afloop?
Ja, dat vind ik wel raar eigenlijk. Of nou ja, raar, maar dan denk ik, ja, ik heb die hele race nog niet gelopen.
En tegelijkertijd reageerde je vrij enthousiast toen ik op de app voorstelde om...
Ja, nee, ik vind het heel leuk. Maar ja, ik denk, ik kan er nu nog niks over zeggen eigenlijk. Dus het is een beetje, ik weet niet. Ik ga er gewoon heel erg in van, ik wil die wedstrijd natuurlijk zo goed mogelijk lopen. Maar ik kan zelf niet zeggen welke tijd ik precies ga lopen. We gaan, waar de tijd waarop ik wegga, moet ik echt eigenlijk nog even bespreken. Ik denk dat ik, volgens mij heb ik maandag met mijn coach een Zoom call. En dan gaan we even goed bespreken. Het hangt ook wel een beetje af van het weer. Ik hoop dat het niet zo winderig wordt.
Ja, want ben jij iemand die nu toch al aan het kijken is naar de komende dagen?
Nu, nu heb ik wel gekeken, maar het veranderde nog wel.
Nou, het is heel wispelturig. Als je het niet naar had gekeken, dan was ik er niet over begonnen. Maar het is moeilijk in te schatten wat voor weer het gaat zijn op dit moment.
Ja,
nu.
Ja. Het liefst had ik dat weer gehad wat we afgelopen tijd hadden. Ja. Gewoon zon en...
Ja. Ja, je kan er gewoon nog niets over zeggen, weet je. Nee. Wij
in de jaren
dat ik bij de marathon betrokken ben, kijk je altijd een week van tevoren naar het weer. En want ik kan eigenlijk 2 weken tegenwoordig al van tevoren. Maar de praktijk leert altijd gewoon van dat er gewoon tot 2 dagen van tevoren nog zoveel kan veranderen. Ja. Dagen kunnen verschuiven en alles. Je kan de verleiding niet weerstaan om er naar te kijken, maar tegelijkertijd weet je ook dat het geen zin heeft om er naar te kijken. Want het kan zomaar zo anders zijn.
Geen conclusies zijn.
We hebben in oktober gezien. In oktober was het 2 dagen van tevoren echt gewoon, denk windkracht 6, windkracht 7. Echt iedereen stormde gewoon weg. En er verschuift iets. En vervolgens hebben we de beste dag van het najaar zo'n beetje windstil. En het is een fantastische dag geworden.
Ja. Dus ja, ik weet nog dat
het is gewoon het enige waar je geen invloed op hebt. En in Zwitserland is het natuurlijk gewoon wel wat anders. En we zitten hier natuurlijk in een zeeklimaat in Rotterdam, waar de kans op wind natuurlijk altijd wat groter is dan dat het in de Zwitserse bergen of in Zwitserland zal zijn.
Ja, maar goed, daar heb je in Valencia sowieso al...
Ja,
maar in ieder geval... Ik dacht wel van, het kan dus zijn dat het zulk slecht weer is. Dan wil je wel even nadenken, wat doe ik dan aan? En zeg maar, hoe ga ik daarmee om als het dat weer is? Ja. In plaats van denken, ik kijk 2 dagen van tevoren en dan moet ik misschien helemaal alles regelen.
Overal op voorbereid zijn.
Ja, dus ik denk nu wel na van, als het echt slecht weer wordt, wat doe ik dan eigenlijk aan? Want geen idee. Ja, want als het zo hard gaat regenen, wat wil je dan aandoen in zo'n race?
En je hebt er nu al een beetje over nagedacht?
Ja, ik denk wel nog dat ik een korte broek wil dan.
Ja.
Want je wordt zo nat, maakt ook niet uit. Maar ik denk dan misschien van die armwarmers ook. Ja. Maar ik vind het best wel lastig, want je wordt super koud, lijkt me.
In ieder geval
ik ben inderdaad ook van plan om de komende week, begin van de week, armwarmers te halen. Die heb ik nog niet. Ja. Maar ik zat er inderdaad precies hetzelfde in. Zo van, ik ga wel korte broek lopen. Maar armwarmertjes, die moet ik
een goede winkel die dat gewoon die voorraad heeft, hoor. Ja, dat is wel leuk, hoor. Ja. Maar goed, eventjes, we zitten hier nu op zondagmorgen. Het is momenteel 9:50.
Over 10 minuten is de start.
Over 10 minuten volgende week is de start. En als ik nu naar buiten kijk...
Ja, dan denk ik, dat moet wel lukken.
We hadden een week eerder moeten zijn.
Ja.
Toch?
Nou, had nu niet echt die relaxed
ronde. Nee. Maar nu zitten we relaxed en we die podcast maken. Hoe ziet het eruit volgende week? Half uurtje. Voor de start zo'n beetje. Hoe ben jij dan?
Nee, 10 minuten. Of,
ja, 10 minuten voor de start?
10 minuten voor de start.
Hoe ben je dan? Ben je relaxed? Of ben je wat tense? Of...
10 minuten voor de start, dan maakt het niet meer zoveel uit. Nee. Ik denk,
uurtje ervoor
ben ik wel gestrest. Ik moet dan heel vaak plassen. Ik denk echt dat ik een persoonlijke dictie nodig heb eigenlijk.
Dus wil ik rekening mee gaan. In het startvak is er eentje. Er staat er altijd één. Dus,
dan ben ik gewoon heel erg. Dan denk ik, nu moet ik plassen. Maar straks moet ik misschien plassen. Dus dan ga ik heel vaak. En daar stress ik me dan om eigenlijk. Maar... ja, voor de rest niet zoveel. En ik denk 10 minuten, als je daar eenmaal gaat staan, dan maakt het me niks meer uit. Dan denk ik, ik kan nu niks meer veranderen.
Nee. Dat is inderdaad ook wat ik toen ervaren heb, zelfs over een groter tijdsbestek. Hoe dichter bij het komt, hoe logischer de zenuwen zijn en hoe makkelijker ik het eigenlijk vond. Terwijl hoe verder je van die wedstrijd zat met toch al grote zenuwen, dan voelt het nog zo oncomfortabel, omdat je weet dat het nog zo ver weg is.
Ja, ja. En dan weet je niet wat er gaat gebeuren.
Ja, als je eenmaal daar in je wedstrijd tenue staat tussen al die andere lopers met inderdaad nog een kwartiertje, dan voelt het logisch dat je hyped bent, zeg maar.
Ja.
En hoe ziet dan komende week eruit? Wanneer kom je naar Rotterdam? Ben je iemand die gewoon het liefst zo lang ook thuis blijft slapen? Of?
Ik ga wel vrijdag er al heen.
Vrijdag ben je er voor de persconferentie en dan blijf je ook?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, en gewoon deze week lekker rustig. Gewoon rustig loopjes, zeg maar. Niet zoveel.
Ja, want we begonnen de aflevering met van ik heb kriebels, weet je wel, het speciaal gevoel. Tegelijkertijd merkte ik nu buiten de microfoons om dat je er ook wel ontspannen in staat. Je rijdt straks nog even naar Utrecht om te trainen met de twee mannen die je gaan hazen.
Ja.
Dinsdag zou ook een optie zijn geweest om deze podcast op te nemen, dus twee dagen later. En stelde je eigenlijk zelf voor van, zullen we ook nog een rondje rennen?
Ja.
Dat is best wel een losse benadering in de zin van, dat je niet helemaal met tunnelvisie van, ik moet dit en dat op de dinsdag en dat ga ik even zonder Erik en Pim doen. Weet je wel, het was gewoon een optie voor jou van, zullen we het even samen doen?
Ja, nee, ik heb niet echt een speciaal programma. Ja, wel zeg maar, ik weet wel wat ik op een dag wil gaan doen, maar het maakt me niet zoveel uit waar en wanneer.
Nee,
ja.
Het is denk ik wat achteraf, zeg maar, ik had dat best wel erg, dat ik die laatste tijd, dat het in je hoofd allemaal te perfect moet zou gaan lopen of zo. Ik wil dat in een volgende keer, wil ik dat inderdaad, of is maar dat het tussen je oren wat losser. Snap je wat ik probeer te zeggen?
We hadden het bij jou misschien ook nog wel iets groter gemaakt zelfs dan dat.
Dat weet Nienke ik niet. Nee, maar Nienke heeft nu ook. Maar Nienke zit straks gewoon bij de persconferentie achter een tafel.
Zeker,
en microfoons. En deze aflevering zal ongetwijfeld ook weer iets losmaken.
Maar Nienke zegt gewoon, als ik misschien loop wat ik vorige keer gelopen, of ietsje beter, noem maar op. Bij jou was wel heel, ging er heel nadrukkelijk over.
Ja, dat was een soort
gaan worden.
Ik zie een andere Pim richting de deurbel wandelen.
Pim Rastenfoto.
Zou jij de deur
Pim
open
even kunnen laten?
Doen?
Ja, dat is goed. Ja, dan kunnen jullie het eventjes hebben over die.
Nee, maar
ik. 228 druk van jou.
Die was gigantisch. Alleen al voor mezelf. Alleen wat jij net ook aangeeft. Dat je van Strava gaat. Dat je het overweldigend vindt. Dat je het af en toe nog altijd een beetje gek vindt. Al die aandacht.
Ja.
Ja, dat doet gewoon iets met je. Dat heb ik toen gemerkt. En dat heb jij nu ook in extreme mate. Ondertussen komt fotograaf Pim Ras de ruimte binnen.
Oh, hoi.
Geen
probleem.
Hoi, ik ben Pim.
Hoi, ik ben Nienke.
Hoi.
Pim, wij geven elkaar zo de hand. Nu komt het dichterbij. Tegelijkertijd ben je hartstikke goed. Je weet dat je goed bent. Al die verschillende mensen die aan je trekken. Zo'n persconferentie dat nieuw is. Dit is toch wel weer heel anders dan Valencia.
Ja, zeker. Ja, want daar was ik gewoon met vrienden. En daar ging ik helemaal niets van dit soort dingen gepland. Maar aan de andere kant, ik laat het een beetje zo over me heen komen. En ik probeer er gewoon van te genieten, want het is ook wel heel leuk. Heel iets bijzonders, zeg maar.
Het is ook wel rustig, want je hebt niet je best hoeven doen om in het voorste startvak te komen en alles.
Precies. Ik hoefde niet 50 mailtjes te sturen.
De rode loper is dit keer uitgerold.
ja, dat is ook wel heel bijzonder. Ik bedoel dat ik dan mag slapen in het hotel in Rotterdam. Nou, dat vind ik eigenlijk heel leuk, omdat ik ook wel iets bijzonders.
Ja, allemaal betaald.
Ja, en dan denk ik, dat is voor een. Dat droom je eigenlijk van al. Als je zo. Probeert hoger op te komen met je sport, dan droom je natuurlijk van dit soort dingen. En dan denk ik nu, dan moet je er nu ook wel van genieten.
Ja.
De eerste wegwedstrijd waar je geen inschrijfgeld hoeft te betalen.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, dan denk ik, dat is wel lekker. Scheelt wel weer.
Geld toe.
Ja. Scheelt toch weer.
Scheelt toch weer wat.
Ja. Nee, maar het is niet alleen het inschrijfgeld. Je hebt ook echt serieuze sponsoren.
Ja.
Ik bedoel, bij Nike, wij hebben in Nederland, je hebt semi-profs, je hebt fulltime atleten. Maar Nike is nog wel even ook een soort van next level, weet je wel. Dat is niet zomaar wat.
Ja, en het was, ik was natuurlijk aangesloten bij, ik heb de Golden Trail Series afgemaakt met Salomon.
Ja.
Maar het was niet een, we hadden geen contract. Het was meer gewoon als, hoe heet het, ambassadeur.
Ja.
Ja.
En toen later, toen de Golden Trail Series af waren, had ik ook wel veel contact met verschillende merken. En toen ben ik toch voor Nike gegaan, omdat ik ook op de weg wilde lopen. Ik wilde het combineren en ik vond de schoenen van Nike gewoon, daar was ik het meest comfortabel mee.
En kwam Nike eerder uit de trailhoek naar jou toe? Of vanuit
daar is het mee begonnen.
Daar is het begonnen, ja.
Ja.
Maar is het dat als je daar straks staat op de Coolsingel, neem je dan inderdaad die druk mee van de sponsoren, van de aandacht, van dat je naam nu wel bekend is? Of denk je dat je wel degelijk straks na het startschot vrij in je hoofd bent?
Nee, ik denk eigenlijk dat tweede, dat ik wel vrij in mijn hoofd kan zijn.
Ja,
ik moet het nog ervaren natuurlijk, maar omdat ik het... Ik denk toch dat ik dan het genieten van van het hardlopen wel overheerst. Ja.
Zo heb ik het destijds ervaren, dat die hele week ervoor best wel een kwelling voor me was. En eenmaal het lopen dat was het probleem niet.
En daar doe je het gewoon. Ja. Daar heb je zo hard
als dat startschot klinkt, dan is dat wel helder.
Ja, en dan hoor je eigenlijk, ik hoorde echt best wel veel mijn naam. Niet alleen van vrienden en familie, maar ook van mensen die dan bezig waren met of ik onder die 2:30 aan het lopen was en zo. Maar tijdens het lopen voelde dat als iets heel fijns en als steun. Terwijl in die week ervoor soms ook wel als een soort belasting.
Ja,
Dus als je nou eenmaal aan het lopen bent, dan doe je gewoon wat je wil. En dan is het ook alleen maar leuk.
Ja.
En daarbuiten is het soms ook leuk. Maar daar heb je soms mixed feelings bij.
Ja,
ja.
Ja, snap ik wel. Vooral als er dan verwachtingen komen.
Ja.
Dan denk je van, als het maar goed gaat.
Ja.
Hey, en is de keuze voor de schoenen al gemaakt? Wat voor schoen ga je lopen? Ik denk dat mensen dat wel interessant vinden. Ik vind het in ieder geval interessant.
Ik ga op de Vaporfly Next Percent 2 lopen. Okay. Eigenlijk omdat ik nog nooit op de Alphafly heb gelopen. Ik wil dat eigenlijk ook een keer proberen. Maar ik heb dus niet die keuzestress, gelukkig.
Ja, en niet in het laatste weekje.
Nee, precies.
Dus dat is echt dat is de keuze die je maakt.
Ja, maar je hoort vaak inderdaad dat mensen de keuze maken dan tussen Alphafly of Vaporfly. Maar ik heb de Alphafly gewoon eigenlijk nog nooit geprobeerd.
Ja.
Hoe groot is de zin?
Heel groot. Ja, ik kom hier helemaal heen om een wedstrijd te lopen. Dus ik ga er wel voor.
Vanuit Kenia, vanuit Zwitserland.
Ja, en nu komen ook al mijn vrienden en mijn familie. En daar wordt wel echt leuk, denk ik.
Kijk, geweldig.
En weet je waar ze gaan staan? Hebben jullie dingen afgesproken?
Volgens mij. Want je loopt volgens mij twee loops. Eén grotere en dan... Je kan op een punt staan waar je... iemand vaker kan zien.
Rotterdam-Zuid heb je twee plekken waar je twee keer voorbij komt.
Westblaak ook, Kralingse Bos ook. Of Boesemstraat, Krooswijk.
Ja.
Dus, als ze goed kijken zeg maar, naar de metromap, dan kunnen ze je vaak zien.
Ja. Ja.
Nou ja, of op één plek gaan staan. Inderdaad, waar je twee keer voorbij komt, dat kan ook. Ja,
dus moeten ze nog even uitzoeken, denk ik ook.
Is ook niet aan jou.
nee, dat moeten ze wel lekker zelf weten.
Ja.
Ja.
Hey, het is 1:10.
Ja.
Startschot is er bijna volgende week.
Ja.
Is dat een mooi moment om...
Je hoort nu de
heartbeat begint nu.
De hartslag hoor je dan.
Gaat nu heel hard, gaat dat komen?
Ja, en ik moet zeggen, dat is een hartslag, maar die verloopt wat trager dan bij iedereen in het startvak.
Is er nog een rode vlag als eerste?
Ja.
Die rode vlag is er een klein beetje.
Ja.
Wij staan met die motoren een beetje opgesteld, zo een beetje tegen de rand van de Erasmusbrug aan. Staan te kijken terwijl jullie helemaal strak tegen die startlijn aanstaan.
Is dat waarschijnlijk op startrij 1 of 2?
Dat zal het wel
zijn. Maar
je staat
goed vooraan.
Je staat goed vooraan in ieder geval.
Ja.
Ik heb die hand bij de stopwatch. Ben je iemand die de kop wel indrukt?
Ja. Zeker.
Ja. Mooi, we gaan ervan genieten.
Ja,
ik vind het ook.
Ik zie je daar ook dan.
Ja, toch? Ja, tot daar.
Ja.
Ik vind het mooi om deze podcast te eindigen terwijl het startschot valt. Zo onderweg.
Ja, zeker. Alsof het zo bedoeld had moeten zijn.
Ja. Wat een timing.
Ja. Dankjewel Nienke. We wilden je al een hele tijd. Alleen je was in Zwitserland of je was net ergens anders te gast geweest. Maar dit was eigenlijk toch een heel mooi moment. Dus dank dat je eindelijk tegenover ons zat.
Ja, ik vond het superleuk.
Ja.
Om te praten over bevingen op Mars. Een uit de hand gelopen hardloop. In het begin hobby.
Hobby, ja.
Hoogtestage.
Op gang gezette trailcarrière.
Op het Mekka.
Die nog niet geëindigd is.
Nee,
die inderdaad gewoon nog doorgaat.
Nee. Het enige, weet je, ik vind dat je wel alles... Het enige wat ik nog mis, is een Wikipedia. Die is er nog steeds niet.
Oh.
Dat werd onderhand wel tijd, vind ik, toch?
Nou ja. Ik ga hem niet schrijven.
Nee, zeker niet. Maar
misschien
wel
is
verwacht.
Dit voor een van de luisteraars
een reden om daar toch eens wat aandacht aan te gaan besteden.
Ja. Dankjewel.
Ja, bedankt.
Ja. Erik, wij gaan een bijzondere week tegemoet. Deze aflevering, want we hebben het nu heel de tijd over dat het zondagochtend is. Misschien komt hij pas op dinsdagochtend online, maar dat zal iedereen begrijpen. Doet er niet toe. Ruim genoeg de tijd om het te luisteren tot de grote dag. Maar wij gaan nog iets bijzonders doen. Hebben we het verder nog even niet over. Maar hou ons in de gaten. Voor iedereen die gewoon op zaterdag met zijn beentjes omhoog ligt. of als toeschouwer lekker in die marathonsfeer wil komen. Nou ja, dat is met deze aflevering denk ik al gelukt. Dat is met de vorige aflevering met Nick en Elgin gelukt. Maar komt nog iets aan. Ja. Dus,
en ik heb je bij ons nog één ding. Ik vind dat we deze marathon ook gaan nabeschouwen.
Ja.
Mogen we jou nog even bellen na afloop?
Ja.
Van die marathon. Ik ben toch wel benieuwd.
Ligt eraan hoe het gaat bij mij.
Ja, maar weet je,
hoe dan ook.
Mag gewoon, ja.
Ja, fijn.
Toch?
Ja, ja. Dat gaan we doen dan. Dat gaan we doen. Oké, okay, top. Er is me eigenlijk niks anders te zeggen, toch? Dan hoe voorzichtig.
Maak er nog een mooie week
van. Maak er een mooie, fijne thee per week van. Blijf luisteren. Blijf lopen. En tot de volgende Pacer.
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.